Goedenavond, broeders en zusters. Nou, dat ziet er mooi uit, hè? Enig idee waar dat is? Oostvadersplassen. Ja, had ik dat geweten had. Ja, dit is onze achtertuin inderdaad. Dit is het Wetternmeer in Zweden. Het is een heel eind te rijden om een mooie foto te nemen. Oostvadersplassen. Nou. Mooie bouwdel. Ja, 3 dagen en 3 nachten. We hebben al een paar keer... Oh ja, ik kan mooi daar kijken. We hebben al een paar keer... Of heb ik dat genoemd in de Bijbelstudies? En dat we daar ook nog een keer over zouden hebben. En nou, ik dacht van, het is vanavond misschien wel een mooie avond om dat te doen. Omdat we nou, vrijdag over een week hebben we Goede Vrijdag. En Pasen, hè, erop volgend, de zondag erop. Dus ja, we zitten dan eigenlijk ook een beetje in die tijd. En dan denk je ook wel over die dingen na. En nou, leek mij mooi om dat vanavond ook met u te doen. Ja, hoe zit het met de 3 dagen en 3 nachten? Dat is eigenlijk waar we vanavond wat bij stil willen staan. Ik wil even beginnen bij Lucas 24. Daar 1 vers van lezen als beginvers. En dan komen we aan het eind van de avond, komen we daar dan ook wel weer op terecht. Lucas 24, vers 21. Daar zitten we in de geschiedenis van de Emmausgangers. Nou, die geschiedenis die kennen we denk ik wel, hè? Dat die twee op weg zijn vanuit Jeruzalem naar Emmaus en dat onderweg de Heer Jezus zich bij hen voegt. En ja, dat zij eigenlijk aan de ene kant hopeloos zijn, want ze zeiden wij hoopten dat deze het was die Israël zou verlossen. En dan lijkt hij het niet gedaan te hebben. En in vers 21 staat het ook, er staat... Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de 3e dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Nou, en welke dingen zijn dat dan? Dat zijn de dingen die in het gedeelte daarvoor ook, of in de versen daarvoor ook beschreven worden. Hè, er wordt gezegd, terwijl ze zo... onderweg zijn door de Heer Jezus in vers 17. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen in deze dagen gebeurd zijn? En dan zegt hij, welke dan? Moet je voorstellen, hè, dit is de opgestane Heer, die dus precies weet wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. Maar hij zegt, welke dan? En zij zeggen, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Nou, en dat is het, hè? Onze overpriesters en leiders hebben hem overgeleverd om hem ter dood te veroordelen en staat er dan, ze hebben hem gekruisigd. En dat is ja, in feite wat er dan gebeurd is. En dan zeggen zij dus in vers 21, tweede stukje van dat vers, al met al is het vandaag de 3e dag sinds die dingen gebeurd zijn. Nou, dat betekent dat we dus als het ware vanaf rechts terug kunnen rekenen en kunnen zeggen van ja, die dingen die zijn gebeurd, het dood veroordelen van de Heer Jezus, de kruisiging. En ja, nu is het al 3 dagen later, of de 3e dag, in de 3e dag, dat het allemaal gebeurd is. Nou, ik zei al, wij hebben binnenkort Pasen, vieren we Pasen. Als je een beetje in de geschiedenis gaat van het paasfeest, en vooral het christelijke paasfeest, dan blijkt dat vroeger dus echt heel vroeger, de eerste eeuwen van het christendom, dat het paasfeest tegelijkertijd gehouden werd met het Pesach. Dus het Joodse paasfeest. Alleen dat hebben ze in 325 na Christus, tijdens het concilie in Nicea, hebben ze dat losgekoppeld. Dus toen dachten de hoge heren van de kerk dat het beter was om dat los te koppelen. En dat is toen ook gebeurd. En ja, sinds die tijd wordt het op een hele andere manier geregeld. Er wordt gekeken, wordt eigenlijk gekeken naar de eerste zondag, naar de eerste volle maan na 21 maart. Snap je? Dus als je 21 maart hebt gehad, dan wacht je eerst de eerste volle maan af en daarna de eerste zondag. Dat is dan eerste paasdag. Dus dat is hoe het dan nu geregeld wordt. Nou, dat betekent dat Pasen bijvoorbeeld in 2016 viel op 22 april, vrijdag. Het Pesachfeest dat viel op 22 april op vrijdag. In 2017 viel het op 10 april op de maandag. Vrijdag 30 maart 2018, dus volgende week vrijdag, dan begint ook het Pesachfeest. Dus voor sommige mensen is dat heel bijzonder, hè, dat het christelijke feest samenvalt met het paasfeest. Maar je begrijpt dat als je kijkt naar hoe dat geregeld is, dan is het eigenlijk gewoon toeval. En dat stelt verder ook niet zo heel veel voor. Plus dat we ook nog te maken hebben met het feit van, hebben we het bij de vrijdag, hebben we het met de vrijdag wel bij de goede dag? We zeggen altijd Goede Vrijdag, de dag waarop de Heer Jezus Christus gekruisigd werd. En de vraag is dus, klopt dat in feite wel? Het wordt het Pasen genoemd, wij hebben het over Pasen. Dat is op zich ook al wel wat apart eigenlijk. Want het Pasen, het woord Pasen als zodanig, dat komt waarschijnlijk van het woord Pesach. Dat is tenminste de ene mogelijkheid. En dan heeft het te maken met het Joodse Pesach. Het zou ook kunnen komen van het woord voor passie, lijden, passie. En zo wordt er ook wel vaak over gesproken, de passietijd. Hè. Het Griekse woord pascho, dat betekent ook lijden. En het Griekse woord pascha betekent pascha. Dus je hoort het daar ook wel een beetje in terug. Als je nou over de grens gaat, naar Duitsland of naar Engeland, dan blijkt dat het daar helemaal niks met Pasen of wat dan ook te maken heeft, dat woord. In Duitsland noemen ze het Easter. En in Engeland noemen ze het Easter. En dat schijnt dan weer te maken te hebben met een Germaanse god. En volgens sommigen is die godheid ook nog weer verbonden aan Astarte. En uit die Germaanse hoek, daar komt ook de paashaas vandaan. Met zijn eieren. En dat soort dingen. Dus het is op zich wel een beetje apart. Als je het nou hebt over de Goede Vrijdag, het moment waarop de Heer Jezus Christus gestorven is. Hè, dat is het lijden. Dat is ook heel specifiek wat met Pasen, met Pesach, herdacht wordt. Hè, of waarop vooruitgekeken werd. Dat is één ding. Wij noemen Pasen de opstandingsdag. Maar eigenlijk, als je het in de Bijbelse volgorde zou moeten zeggen, dan zou je moeten zeggen, we hebben niet eerste paasdag, maar we hebben de eerste dag van het feest van de eersteling, of de eerstelingscharven. Want dat is het opstandingsfeest. En nou, er is nogal wat tussendoor en door elkaar gegooid. Als je nou denkt aan vrijdag, zaterdag, zondag, dan heb je drie dagen te pakken. He, dus dan zou je kunnen zeggen van, nou, dat klopt wel vrij aardig. De vrijdag, de zaterdag en de zondag. De Heer Jezus die zegt in Johannes 11 dat er 12 uren in een dag gaan. Nou, als je dat meeneemt, dan krijg je ongeveer een schema als dit. Van vrijdag tot zondag. Dus vrijdag is de Heer Jezus gekruisigd. Zaterdag in het graf, daarom noemen we die stille zaterdag. En zondag weer opgestaan. Alleen als je er dan bij zegt, daaronder, het onderste rijtje, dag, nacht, Nacht is tussen van vrijdag op zaterdag. Hè? En dan weer dag en nacht. En dan weer dag. Alleen die laatste dag, dat is even de vraag of je die daar wel neer moet zetten. Omdat de opstanding van de Heer Jezus Christus, die werd 's morgens heel vroeg ontdekt. Dus wellicht is hij al in die nacht of aan het eind van die nacht opgestaan. Maar u voelt hem al een beetje aankomen, denk ik. Want ja, ons thema van vanavond is 3 dagen en 3 nachten. Maar daar kom je niet aan nu. Zie je? Dus we hebben eigenlijk wel een soort van probleem. Tenzij je zegt van nou, 3 dagen en 3 nachten, dat moet je overdrachtelijk zien. Of dat moet je als een soort aanduiding zien ergens van. Maar ja, er wordt in de Bijbel wordt er wel vaker over 3 dagen en 3 nachten gesproken. En dan zijn het toch ook echt 3 dagen en 3 nachten. Wat misschien wel goed is om even vast te houden. Hè, dat is dat Johannes dus schrijft, of dat de Heer Jezus zegt en Johannes beschrijft dat. Dat er 12 uren in een dag gaan. En als je nou denkt hè, aan de dagen. De Hebreeuwse dagen. Dan moet je eigenlijk vaststellen dat een dag, en zeker als het om feesten gaat, dat een dag begint met de zonsondergang. En die dag, dat etmaal, 24 uur, eindigt bij de volgende zonsondergang. Nou, als je nou zo'n periode neemt, hè, dus zonsondergang 6 uur, zeg maar even voor het gemak. Die dag die loopt door naar de volgende avond 6 uur. Dan begint dat met een donker gedeelte en het eindigt met een licht gedeelte. En over dat lichte gedeelte, zegt de Heer Jezus, gaan er niet 12 uren in een dag. Dat betekent dat er ook 12 uren in een nacht gaan. He, dus nacht en dag. Wij hebben het altijd over dag en nacht. Maar een dag in de Hebreeuwse feestkalender bijvoorbeeld, die begint met de nacht, met donkerte en eindigt met de dag. En dan begint weer de volgende. He, zo gaat dat dan door. We gaan daar zo meteen, gaan we daar wat verder op in. Even kijken wat ik nu, oh ja, goed zo. Ik wil even een paar teksten met u lezen uit de Bijbel. Johannes 2, onder andere. Johannes 2. Om gewoon eens even op een rijtje te zetten van, ja, hoe spreekt de Heer Jezus nou eigenlijk zelf over die derde dag, hè? En wat er op de derde dag zal gebeuren. Johannes 2 vers 19 en 20. Daar staat op de vraag welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen. En de Heer Jezus die had dan net de tempel gereinigd, hè, van alle handelaren en toestanden. En dan zeggen de Joden, ja, welk recht heb je? Nou, en dan zegt de Heer Jezus in vers 19, en dat is dus een soort invulling van dat teken. Hij zegt, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En dat is ook dat teken, het teken uiteindelijk van dood en opstanding. Hij zou sterven en in 3 dagen zou de tempel van zijn lichaam weer herrijzen. Dus in 3 dagen, hè, wordt hier gezegd, zowel in vers 19 als in vers 20. En nou, dat betekent het ook, het betekent binnen in die 3 dagen, in een tijdspanne van 3 dagen. Hier staat niet 3 dagen en 3 nachten, maar 3 dagen. Dus dan denk je eerder aan een complete dag van 24 uur. Nou, binnen die periode. Een andere tekst, laten we een beetje terugbladeren. Naar Marcus 14. Marcus 14. Dat is eigenlijk een soort verwijzing naar Johannes 2, naar wat daar gezegd werd. Er staat in vers 57. En dan zitten we al in het moment dat de Heer Jezus gevangen genomen is en voor het Sanhedrin staat, de Hoge Raad of de Joodse Raad. Vers 57, daar staat: toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen hem af en zeiden: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is. Dat zei de Heer Jezus niet, hè? Die met handen gemaakt is. Ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere, niet met handen gemaakt, opbouwen. Nou, daar wordt het ook gezegd, in 3 dagen. Daar staat, als je het heel letterlijk zou vertalen, in plaats van in 3 dagen, dan staat er eigenlijk door de tijdspannen van 3 dagen heen. Dus door 3 dagen heen zal ik hem herbouwen. Nou goed, een vals getuigenis. Zo is het ook nog weer een keer. Markus 10, vers 34. Weer wat verder terug in de Bijbel. Dat is een van de aankondigingen van het lijden van de Heer Jezus. Markus 10, vers 34. Hij spreekt daar over zichzelf als de zoon des mensen. En daar staat: zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de 3e dag zal hij weer opstaan. En hier staat op de 3e dag. En nou, dat is op zich niet verkeerd. Je kunt ook zeggen met de 3e dag. Met dat het de 3e dag is, zal hij weer opstaan. Nou, dan gaan we nog even naar de bekendste uitspraak van de Heer Jezus hierover, en dat is in Matthäus 12. En dat is nou ook meteen de uitspraak waardoor je, ja, misschien een beetje vast komt te zitten. Vanaf vers 38, daar gaat het namelijk over het teken van Jona. En feitelijk sluit dit teken dus aan, hè, bij het teken van het afbreken van de tempel en het opbouwen van de tempel van het lichaam van de Heer Jezus. Hier staat, Matthäus 12, vers 38. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën: meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En daar heb je het, hè? En dit is denk ik wel de bekendste uitspraak. Er is trouwens niemand die eraan twijfelt dat Jona 3 dagen en 3 nachten, of voor mijn part 3 dagdelen en 3 nachtdelen, in de buik van de vis heeft gezeten. Daar twijfelen we over. Ja, of je moet helemaal niet geloven dat dat kan natuurlijk. Maar de meeste gelovigen die twijfelen daar niet zo aan. Maar als je zo een beetje rondkijkt, dan blijkt dat er over de 3 dagen en 3 nachten dat de Heer Jezus in het hart van de aarde is, dat daar toch wel heel veel over te doen is. Er is ontzettend veel over geschreven. Toch het grootste deel daarvan, dat zit toch in de hoek waarbij men zegt van, je moet dat niet letterlijk nemen. Hè, die 3 dagen en 3 nachten, dat is gewoon een soort zegswijze. Hè, en net als het kan vriezen en het kan dooien, zeg maar. Maar goed, de vraag is natuurlijk, moeten we dat zo doen? We zouden natuurlijk ook kunnen zeggen, we zouden ervan uit kunnen gaan dat dat wat de Heer Jezus hier zegt, dat het gewoon waar is. Dat hij ook gewoon bedoelt wat hij zegt. Want dat is op zich wel vaak een sleutel tot het begrijpen van geschiedenissen of bepaalde zaken die in de Bijbel staan die op slot lijken te zitten. Dus als je nou bij wijze van spreken er gewoon even van uitgaat, en ik geloof dat u die intentie ook best wel hebt, dat we gewoon zeggen van, nou, laten we nou gewoon eens uitgaan van het feit dat de Heer Jezus zegt wat hij bedoelt. He, dus dat het inderdaad 3 dagen en 3 nachten is. Nou, en dan zei ik al in het begin, dan kom je in de knoei. Want dan kom je in de knoei met Goede Vrijdag en de zondag. Dan zitten we een beetje, dan wordt het een beetje lastig. Maar goed, het is toch wel mooi om dat eens uit te gaan zoeken. We gaan even naar het Oude Testament, naar Leviticus 23. Leviticus 23 is het hoofdstuk waar de feesten beschreven worden. Leviticus 23, eerst even vers 1 en 2. Ik lees het uit de HSV, hè. Ik zal zo ook nog even de Statenvertaling citeren. Maar in de herziene Statenvertaling staat: de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Nou, en dan vervolgens gaat de Heer ze opsommen. Nou, even voor heel kort door de bocht. Het gaat uiteindelijk om 7 feesten of feestdagen of feesttijden die daar genoemd worden. Als je dit in de oude Statenvertaling leest, dan staat daar: daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls. Dat is alvast een klein verschilletje, hè? De kinderen Israëls. Als je het helemaal letterlijk zou willen zeggen, dan staat er: spreek tot de zonen Israëls, de zonen van Israël. En dan word je dus ook heel specifiek bepaald bij de 12 zonen van de persoon Israël en de daaruit voortgekomen stammen. He, dus dat is, ja, dat geeft een klein beetje meer zicht op tegen wie heeft de Heer het eigenlijk. En dan staat er vervolgens: en zegt tot hen: de gezette hoogtijden. Dus wij hebben feesttijden staan, de gezette hoogtijden des Heren, welke gij lieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn. Dit of deze zijn mijn gezette hoogtijden. Dat is wel een mooie uitdrukking. Dus er wordt gesproken niet over feestdagen in de Statenvertaling, maar over de gezette hoogtijden, vastgestelde hoogtijden. Als je dat woordje hoogtijd zo hoort, dan moet je haast een beetje denken aan het Duitse Hochzeit. He, dus een bruiloft. Dat is ook handig als je daar een afspraak over maakt van dan en dan doen we het. He. En daar doen we het, weet je wel. En dat is ook precies wat er in het woord feestdag opgesloten ligt. Of zoals de Statenvertaling het zegt, gezette hoogtijd. In dat woord ligt opgesloten dat er sprake is van een afspraak. He, dus echt een afspraak. De Heere die zegt bij wijze van spreken van hier tegen zijn volk van: nou, laten we de agenda's er even bij pakken. Dan en dan wordt er dat en dat feest gevierd. En het zijn, zegt de Heer erbij, mijn afspraken. Het zijn mijn gezette hoogtijden. He, dus het zijn de tijden van de Heer waarop hij dit afspreekt. Daar zitten feesten bij, hoogtijden bij, die exact vastgesteld zijn in de agenda. He, daar zullen we zometeen een voorbeeld van zien. Nou, dat kan ik gelijk al even doen. Dat heeft te maken met de eerste hoogtijd. He, de eerste afspraak die gemaakt wordt, vindt allemaal plaats in de maand Nisan. Dus er zijn feesten die zijn exact vastgesteld in de agenda. Het paasfeest, dat moest op 14 Nisan gevierd worden. Kijk maar eens, in vers 4, hier staat: dit zijn de feestdagen van de Heere, oftewel de gezette hoogtijden, de heilige samenkomsten die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen, in de eerste maand, op de 14e van de maand, tegen het vallen van de avond, is het paascha voor de Heere. En op de 15e... van die maand is het feest van de ongezuurde broden. Of eigenlijk van de ongezuurden, staat er, voor de Heere. Dat zijn vastgestelde tijden. Er zijn ook feesten die zijn afhankelijk van de oogst. Dus op het moment dat de oogst, dat de eerstelingen van de oogst rijp waren, werd het feest van de eerstelingen gevierd. He, dus dat was afhankelijk van, nou ja, zeg maar even het klimaat van dat jaar en dat soort dingen. En aan dat feest van de oogsttijd, aan dat feest van de eerstelingen, daar is ook het andere oogstfeest aan verbonden, namelijk het feest van de weken. Dat werd 50 dagen daarna, na het feest van de eersteling, werd dat gevierd. He, dus dat was niet vastgesteld. Soms denk ik wel eens, dat zou wel heel erg makkelijk voor ons geweest zijn als dat wel gebeurd was. Alleen het blijkt dat in de tijd waarin de Heer Jezus op aarde was, dat dat feest van de eersteling, dat dat precies samenviel met de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat 50 dagen later het Pinksterfeest plaatsvond. Hè? Want Pinkster, het woord Pinkster, dat betekent ook de 50ste. Nou, dus hier wordt gesproken over deze eerste maand. Je treft hier niet trouwens het woord Nisan aan. Maar Nehemia 2 vers 1, daar kun je vinden dat de eerste maand de maand Nisan is. Er is ook nog een andere naam en dat is de naam Abib. Dus dat zijn twee verschillende namen voor de eerste maand van het Hebreeuwse jaar. Zoals dat dan doorgegeven is door de Heere. Het woord Nisan, dat betekent waarschijnlijk vlucht, hun vlucht. Nisan moet ik zeggen, want Nisan dat is wat anders. En Abib betekent groene korenaar. Nou ja, dan maar even voor wat het waard is. U ziet bij, als je de herziene statenvertaling hebt, dan zie je trouwens bij vers 5, als ik dat vers even begin te lezen, dat er staat in de eerste maand op de 14e dag van de maand tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. Daar staat een sterretje. En er staat ook een voetnoot bij, die vind je op de volgende bladzijde onderaan. Er staat dat daar letterlijk staat tussen twee avonden. He, tussen twee avonden. En hier hebben ze dat dan weergegeven, ik denk op zich goed, met in vers 5 met het vallen van de avond. Tussen twee avonden, dat betekent eigenlijk, even kijken, want er zit ook een lampje op, hè? Ja, kijk. Hier begint, even zien hoor, hier begint de 14e Nisan met een avond. En die 14e Nisan die loopt door tot aan het begin van de 15e. En hier begint ook weer een avond. En deze periode hier tussen, ik ben een beetje trillerig, dat is tussen de avonden. Even kijken hoor, in Deuteronomium, ik zoek dat even voor u op, Deuteronomium 16 vers 6. Daar staat op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam slachten in de avond als de zon ondergaat op het tijdstip dat u uit Egypte trok. Dus daar gaat het over op het moment dat de zon ondergaat. Nou, dat is zeg maar om 6 uur of hier om 6 uur. Deze hele 14e Nisan kon in ieder geval het paasfeest, het Pesach, gevierd worden. Zolang het maar tussen de avonden was. Nou, even zien hoor. Ja. Dus op de 14e Nisan, staat er in Leviticus 23, valt het Pascha. En dat valt dus tussen de twee avonden. En op de 15e Nisan, vanaf hier, begint het feest van, en daar staat de Matzot. U kent die crackers wel, hè? De matzes. Nou, dat is Matzot. Matzot, dat is meervoud. Als iets op ot eindigt, is het meervoud. Dat is een van de meervouden. En dat feest dat loopt dan door tot de 21ste Nisan. Want dat moest 7 dagen duren. En het begin, dat is wel goed om te weten, het begin van dat feest, de eerste dag, laten we dat even erbij nemen, er staat in vers 6, op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden. Voor de Heere. 7 dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. En dan staat er in vers 7. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u doen. En dat houdt in dat die eerste dag, dat die in feite gevierd moet worden alsof het een sabbat is. Zie je? Dus er waren In de Hebreeuwse kalender waren er, zeg maar even voor het gemak, 52 sabbatten. En daartussendoor waren er ook nog meer sabbatten. Dat waren namelijk de sabbatten die verbonden waren aan de feesten. Je ziet meer feesten, waarbij bijvoorbeeld de eerste dag en de laatste dag gevierd moest worden alsof het een sabbat was. Dan mocht er niet gewerkt worden en al dat soort dingen. Nou goed. Als je hier vervolgens kijkt in Leviticus 23, dan staat er in vers 9... De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. En dan staat er in vers 15, u moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn tot de dag na de 7e Sabbat. Oftewel na de 7e week. U ziet trouwens ook hier bij vers 15 weer zo'n sterretje staan. Hè? Dat is wel handig. Aan het einde van dat vers, daar staat 7 volle weken. Maar, zeggen ze er netjes bij onder in de voetnoot, letterlijk staat daar sabbatten. Dus 7 sabbatten, meervoud, zullen het zijn. Tot de dag na de 7e sabbat moet u 50 dagen tellen. 7 keer 7 is 49 en dan de dag daarna is de 50ste. Nou, dit vers 9 en 10, daar gaat het dus over wat we later leren kennen als het feest van de eerstelingscharven, of de eersteling. En die moet bewogen worden voor het aangezicht van de Heere. Wat de vervulling betreft, heeft dat waarschijnlijk te maken met het moment dat de Heer Jezus opgestaan was. En op de dag na de Sabbat, maar dan de normale week Sabbat, de dag na de Sabbat, moest hij opvaren naar zijn vader. U kent wel dat stukje geschiedenis, dat Maria naar hem toe gaat en hem wil aanraken. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, raak mij niet aan, want ik moet opvaren naar de vader. En dat doet de Heer op die eerste dag. En op die eerste dag vaart hij dus op naar de vader. Dat is nog niet de hemelvaart, want dat is 40 dagen later. Maar hij vaart op naar de vader en hij laat zo de eerstelingscharven, die laat hij in zichzelf zien. Daarom lees je ook, als het gaat over de opstanding, in 1 Korinthe 15, dat Paulus zegt van, in Adam sterven alle, in Christus zullen alle levend gemaakt worden. En dan zegt hij, Christus de eersteling. En vervolgens die van Christus zijn, in zijn aanwezigheid of in zijn parousia. Maar Christus de eersteling. Dus Christus is die eersteling. En dat wordt hier uitgebeeld als in vers 10, een beetje aan het einde, de eerste schoof die voor het aangezicht, vers 11, van de Heere bewogen moet worden. Want we weten ook dat nadat dat gebeurd is, dat de opgestane Heer zich gerust wel laat aanraken. En dat hij zelfs tegen Thomas zegt van, nou kom maar hier en steek je hand in mijn zij en voel maar met je vinger, weet je wel, ja. Zodat je kunt zien dat ik het echt ben. Weet je, dan laat hij zich aanraken. Dus dat moment van het bewegen voor het aangezicht van de Heere, nou, dat heeft dan al plaatsgevonden. Op de eerste dag na de Sabbat. De eerste dag na de Sabbat, nadat de oogst rijp is. Nou, we gaan weer even naar het Nieuwe Testament toe. Naar Lucas 22... Maar dan moeten we langzamerhand ook eens kijken van ja, wat heeft dat nou allemaal voor vervulling? Lucas 22. Daar staat in vers 1. En dat is wel een beetje verwarrend, vind ik zelf. Maar er staat het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. Dus wat je hier ziet, dat is dat die feesten, het paasfeest is eigenlijk een feest van één dag. Het feest van ongezuurde broden is een feest van 7 dagen. Wat je daar eigenlijk ziet is dat die twee zijn zo aan elkaar verbonden, dat in ieder geval in de tijd van de Heer Jezus het zo was dat het feest van de ongezuurde broden, ja, dat werd ook maar gewoon het paasfeest genoemd. En als je nu op Google zoekt naar Pesach, zul je ontdekken dat Pesach, dat wordt gevierd vanaf 30 maart, aankomende 30 maand, 's avonds beginnen ze ermee. En dat Pesach, dat loopt door tot 6 april. Dus 7 volle dagen, dat noemen ze in zijn geheel Pesach. Nou, dat was in de tijd van de Heer Jezus in feite ook al zo. Dus het was het feest van ongezuurde broden. En dat wordt ook Pascha genoemd. En weet je wat ook nog heel apart is? Als je in het boek Exodus, dat is het moment waarop Israël uit Egypte trekt. En Israël trekt uit Egypte bij de tiende plaag. Hè? Als Israël daar uittrekt, dan zegt de Heere dat zij zich gereed moeten maken en op die dag het Pascha moeten vieren, op de 14e. En dat dat ook de dag is waarop zij ongezuurde broden moeten eten. Dus dan worden daar die twee feesten, ja, ook aan elkaar verbonden. Zelfs overlappend gezien. Nou, dat is, tenminste, dat vind ik zelf wel een beetje verwarrend, eerlijk gezegd. Maar ja, dat betekent wel dat er wat dat betreft op twee manieren naar gekeken kan worden. Dus hier vind je dat ook. Het feest nu van de ongezuurden, dat Pascha heet, was nabij. Dus later lees je ook dat de Joden die mogen zich niet bemoeien met de rechtspraak, want ze willen zich niet verontreinigen voor het Pascha. Ja, dan is maar net de vraag wat ze daarmee bedoelen. Of ze daarmee gewoon het ongezuurde brodenfeest bedoelen, of inderdaad echt het Pascha. Dus dat ligt een beetje lastig. Vers 7, daar staat, de dag van de ongezuurden brak aan waarop men het Pascha moest slachten. Dus daar heb je weer, in het Lucas-evangelie wordt dat als één geheel gezien, als één gebeuren gezien. Ja, weet je, en ik moet eerlijk zeggen, aan één kant is dat ook wel mooi, want het paasfeest en het feest van ongezuurde broden, dat zijn twee feesten die sowieso onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Omdat het feest van Pascha spreekt van het offer, terwijl het feest van de ongezuurde broden spreekt van de reiniging als resultaat van dat offer. Het ongezuurde, het zuurdesem als beeld van de zonde is weggedaan. Er is sprake van ongezuurde broden. Dus in die zin is dat op zich ook wel weer mooi. Dan zegt de Heer Jezus in vers 8 tegen Petrus en Johannes, ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Nou, dan vragen zij zich af van waar moeten we dat doen en zo. Nou, en dan legt de Heer Jezus dat allemaal uit. Dan komen we in vers 14. Daar staat in de HSV boven het heilig avondmaal. Een mooie uitdrukking, hè? Alleen, je snapt al, hier is geen sprake van het heilig avondmaal, maar hier is sprake, zeker niet in de christelijke traditie, maar hier is sprake van het Pascha. Het Pascha wordt gegeten en dat zegt de Heer Jezus ook zelf. Vers 14, daar staat, toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. Het is goed om er even op te letten, hè? 12 apostelen. 12. Oftewel, Judas was er nog bij. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Het woord Pascha is de letterlijke vertaling van het Griekse woord Pascha. En het lijden hier is de vertaling van het werkwoord pascho, lijden. Dus de passietijd, de lijdenstijd, nou, dat heeft dan hiermee te maken. Letterlijk zegt de Heer Jezus hier, met verlangen verlangde ik dit Pascha te eten met u, voor ik lijd. En dan zegt vers 16, want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Dus nou zitten we wel op een heel bijzonder moment, want dat paasfeest, dat zou vervuld gaan worden. Een beetje aan het einde van die maaltijd zegt de Heer Jezus in vers 21, zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. En dan moet je je voorstellen dat Judas daar ook tussen zit. En die zit er ook gewoon, nou, wie zal dat nou zijn dan? Weet je wel? Je kunt op andere, op andere plaatsen, kun je al ontdekken, kijk maar eens bijvoorbeeld in vers 3, dat de Satan al in Judas gevaren was. Maar hij zit daar wel bij. Hij heeft wel deel hier aan de paasmaaltijd met de Heer Jezus. Wanneer vond die paasmaaltijd nou plaats? Nou, die vond hier plaats. In dit gedeelte. Ik zou willen zeggen, dat is het avond- of nachtgedeelte van de 14e Nisan. Dus hier wordt het gevierd. Hoe weet je dat? Nou, in de eerste plaats weten we dat de Heer het op de 14e Nisan heeft gevierd. Hè, want hij heeft in alles heeft hij vervuld wat er in de wet staat. Dus ga er maar gerust vanuit dat de Heer op de 14e Nisan dat vierde. Als je er nog even bij neemt, Johannes 13... Dan krijgen we nog een speciaal detail. Johannes 13 vers 1, daar staat. Johannes 13 vers 1, daar staat. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Dus dat is voor het feest van het Pascha. Nou, dan kom je vers 27. En dan zitten we inmiddels vanaf vers 21... Ja, als het ware aan tafel, hè, met de Heer. En daar staat in vers 27, nou laat ik even vers 26 beginnen. Want daar gaat het ook weer over, ja, wie zal de Heer Jezus nou verraden. En dan zegt de Heer Jezus in vers 26, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven. En nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei, koop wat we nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. En dan staat er, en toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En hier staan belangrijke woorden opeens. Het was nacht. He, dus hij ging naar buiten en het was nacht. Dus dat staat er nu ook bij, zie je? Nacht. Het gebeurt op de 14e Nisan, dus het kan niet hier gebeurd zijn, aan het eind van de middag, want hier was het dag. Dus toen Judas Iscariot wegging van de tafel, was het nacht. En dat is wat hier in Johannes 13 dan staat. Nou, die 14e Nisan, dat is dus het feest van het Pasen, of deze hele dag. Die 14e Nisan, die wordt in de Bijbel ook wel genoemd de dag van de voorbereiding, of de voorsabbat. En dat heeft te maken met deze dag. Namelijk de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Voorbereiding, deze dag was de voorbereiding op
deze Sabbat hier plaats zou vinden.
We gaan weer even terug naar Lucas. Daar gaan de Bijbelstudies ten slotte over. Lucas 22. Lucas 22, daar staat dan, dat gedeelte van vers 14 tot en met 23, daar gaat het over de paasmaaltijd. Vervolgens hebben ze het er nog even over, 24 tot 30, de apostelen hebben het er nog even over van wie zijn nou de belangrijksten en zo, weet je wel. Vanaf vers 31, daar waarschuwt de Heer Petrus, dat Petrus hem zou verloochenen. En vanaf vers 35 gaat het over de twee zwaarden. Misschien is het wel mooi om daar volgende keer nog op in te gaan, wat dat te betekenen heeft. En dan staat er in vers 39, en hij ging de stad uit en vertrok. Je ziet hier in het Lucas-evangelie, zie je dus verder niets van het vertrek van Judas. Dat wordt daar verder niet beschreven. Dus wel in ieder geval in het Johannes-evangelie. En daaruit blijkt dat hij vertrok in de nacht op die 14e Nisan. Maar daar staat hier verder niks van. Er staat wel in vers 39 dat de Heer Jezus de stad uitging en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. En dan komt daar de strijd van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane en de angst ook van de Heer Jezus, want ja, dat wordt wel duidelijk. Hè? Als je vers 44 leest, daar staat hij kwam in een zware zielenstrijd en bad des te vuriger en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Dus daar zie je ook de enorme angst, met name in vers 44. En later staat er in de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 5, dat de Heer Jezus gebeden heeft in die situatie en dat hij verlost is of verhoord is uit zijn angst. Dus de gebeden die de Heer daar gesproken heeft tot de Heer, en dat gebed dat centreerde zich om Vader, laat deze beker voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die bede ging gepaard met grote angst, maar daar werd hij uit verhoord, staat er in Hebreeën 5. En vanaf dat moment zie je ook dat de Heer zonder enige angst verder gaat. Dus je ziet ook in de beschrijvingen, in alle evangeliën, dat de Heer geen enkele angst meer heeft voor wat hem vervolgens nog overkomt. Dus de veroordeling met Pilatus, de bespotting, de kruisiging. Hij heeft dat allemaal gedragen omdat hij al in Gethsemane verhoord was uit zijn angst. Dan krijg je vers 47 en wat daarop volgt. En dan staat in vers 47, en terwijl hij nog sprak, zie een menigte. En een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. Nou, hoewel we dus in het Lucas-evangelie niet lezen dat Judas vertrok, is uit de andere evangelie wel duidelijk dat dat gebeurd is. En hier zie je in ieder geval dat hij weer terugkomt. En dan heeft hij een hele club soldaten en toestanden bij zich. En zo wordt hij dan gevangen. Zo wordt de Heer Jezus dan gevangen genomen. Hij wordt verloochend door Petrus. Vanaf vers 54 staat dat. En vanaf vers 63 daar staat dat hij voor het Sanhedrin moet verschijnen. Hij bevindt zich dan nota bene in het huis van de hoge priester. Hè? In vers 54 staat, ze namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. Maar goed, dat was niet zijn huis. Maar hij was natuurlijk de hoge priester van het volk. Dus daar werd hij gebracht. En daar wordt hij ook bespot. Vanaf vers 63 staat dat beschreven. En er staat, de mannen die Jezus vasthielden bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En veel andere lasterlijke dingen zeiden ze tegen hem. En dan staat er, en toen het dag geworden was, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, overpriesters en schriftgeleerden, en leidden hem in hun raadsvergadering. Nou, het is wel even goed om er weer even op te letten, want daar staat bij, toen het dag geworden was, het nachtgedeelte. Dit is 6 uur 's morgens onze tijd, dit is 6 uur 's avonds ook onze tijd. Daartussenin begint natuurlijk de normale nieuwe dag, hè? Tenminste, wat heet normaal, wat wij normaal vinden, om 12 uur 's nachts. Maar als het dag geworden is, hier, wordt de Heer Jezus dus in de raadsvergadering geleid, zo staat er in vers 66. En dat is hier, dan is het dag geworden. Het is nog steeds trouwens de 14e Nisan. Want de Heer Jezus heeft op die dag, in het eerste deel daarvan, toen het donker was, heeft hij het paasfeest gevierd. Vervolgens, in de tijd die verder gaat, hè, hoor je steeds de stem van het volk roepen, opgehitst, ook vaak door de overpriesters en de leiders van het volk, hoor je steeds het volk roepen, kruisig hem. Hè, dus daar vindt een soort proces plaats hier. Hier wordt hij ook tentoongesteld, hij wordt aan het volk tentoongesteld. Je kunt trouwens ook uit een andere evangelie opmaken dat ook al hier is begonnen. Want hij kwam in de avond, kwam hij immers al bij het huis van de hoge priester. De bespotting die begon in feite al eerder. Maar hier wordt hij dan even officieel in de raadsvergadering gebracht. En komen we terecht. En nou, dan moeten we eventjes naar het Marcus evangelie. Nou, wacht u even, want ik wil even kijken of dat hier... moeten we toch even naar het Marcus evangelie. Marcus hoofdstuk 15. Daar staat in vers 1... En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en heel de raad. En nadat ze Jezus gebonden hadden, brachten ze hem weg en leverden ze hem over aan Pilatus. Nou, dat heeft te maken met toen het dag geworden was. Hè? Dus daar, hij moet eerst verschijnen voor de raadsvergadering, de Joodse raad. En vervolgens wordt hij overgeleverd aan Pilatus. Nou, en Pilatus die stelt dan nog de vraag, bent u de koning van de Joden? Zegt de Heer Jezus ook, u zegt het. En vervolgens antwoordt de Heer eigenlijk helemaal niets meer. En zegt hij ook niets meer. Het enige wat hij dus gezegd heeft is, u zegt het. En wat zei hij dan? Nou ja, dat hij de koning van de Joden is. Nou, je ziet vanaf vers 13 bijvoorbeeld, zie je dat er steeds geroepen wordt, kruisig hem. Hè, dat volk dat roept maar en roept maar. In vers 14... zegt Pilatus tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En zij riepen nog harder, kruisig hem. Nou, dan wordt hij overgegeven, staat er aan het eind van vers 15, om gekruisigd te worden. Dat is dus nog steeds hier, hè, in dit gedeelte van de dag, van het daggedeelte van 14 Nisan. Dan wordt de Heer Jezus weggeleid. En dan staat er in vers 25... Het was het derde uur en zij kruisigden hem. Dus op het derde uur werd hij gekruisigd. En dat is nog steeds op de 14e Nisan. Ik heb er nou even wat tijden bij gezet. Het daggedeelte begon hier. En 3 uur later, dat is dit gedeelte, dat is onze tijd 9 uur. Zie je? En dan wordt de Heer Jezus gekruisigd. Dat is wat het Marcus evangelie zegt, vers 25. Het derde uur werd hij gekruisigd. Er staat in vers 33.
Toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende aan toe. Dus het zesde uur vanaf van de dag, van het daggedeelte, er gaan in totaal 12 uur in een dag, dus de helft daarvan is het zesde uur. Dat is onze tijd 12 uur, 's middags. Dan wordt het donker en dat gaat door tot 3 uur 's middags. En dat is het negende uur, volgens die uurtelling, vers 34. Daar staat, en op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat spreekt de Heer dus uit op het negende uur. Nou, 6 plus 9 is 15, dus wij zouden zeggen 3 uur 's middags. En dan zie je, en dat is toch wel iets bijzonders, dat de Heer Jezus op 14 Nisan het paasfeest viert. Hè, en hij zegt van, ik heb zeer ernaar verlangd om dit paasga met u te vieren. En het is ook de laatste keer voordat het vervuld wordt. Dus dat doet hij op de 14e Nisan, helemaal ook in overeenstemming met wat de wet zegt. Hè, want hij kwam ook om de wet te vervullen. Maar je ziet dat op dezelfde dag hij zelf ook het paaslam wordt. He, dus dat is eigenlijk een dubbele vervulling, of hoe je het maar wil zeggen. Het zijn in ieder geval twee belangrijke gebeurtenissen. De laatste natuurlijk de allerbelangrijkste. He, jarenlang had het Joodse volk, en daarvoor het Israëlische volk, Pesach gevierd. En nu, in dit jaar, in dat moment dat de Heer Jezus op aarde was, toen was het zover dat het ook echt vervuld werd. Dus tussen de avonden moest het paasfeest gevierd worden. Mensen mochten dat zelf een beetje uitzoeken. Ze mochten dat 's avonds doen. Maar ze mochten tegen het vallen van de avond. Maar hier is het eigenlijk ook alweer tegen het vallen van de avond als je hierheen gaat. Dus de Heer Jezus die werd zelf het paaslam. Nou, en dat weet u wel, hè, dat staat ook in 1 Korinthe 5 vers 7. Dat Paulus daar schrijft, ook ons paaslam is geslacht. Nou, dat heeft dus betrekking op dit gedeelte. Trouwens, er wordt hier in die eerste 3 uren dat de Heer Jezus aan het kruis hangt, is het nog gewoon licht. Hè? En de volgende 3 uur is het donker. En dan wordt het duisternis, er staat dan over heel de aarde. Maar goed, ik denk dat je daar in lijn met hoe je dat vaker moet lezen in de Bijbel, dat je daar gewoon moet opvatten, heel het land. Dus het werd duister in heel het land. In Psalm 22, de Lijdenspsalm, daar wordt door de Heere Jezus gezegd, desdaags riep ik tot u en desnachts riep ik tot u. Dus daar komen die twee dingen ook naar voren, dag en nacht, maar dan even heel in het klein, zeg maar. En aan het einde van die 3 uur duisternis, toen stierf de Heer Jezus. En dat was tot verbazing van Pilatus. Want even later, dan komt Jozef van Arimathea, die komt bij Pilatus en die vraagt of hij het lichaam mag hebben. En dan is Pilatus verbaasd dat hij al dood is. Want normaal gesproken is dat, dat was in dit geval ook hoor. Maar was dat een martelmethode. Waarin mensen, naar gelang hun levenskracht, voor zover ze die nog hadden, in leven bleven, tot het gewoon niet meer kon. En dan stierven ze. Ze moesten dus langzamer doodsterven. Maar wat wij lezen over de Heer Jezus, dat is, hij wordt wel gekruisigd, maar hij is zelf degene die zijn leven aflegt. En zijn leven ook weer opneemt. Dus als de Heer Jezus hier sterft, dan is dat natuurlijk, dat is het middel namelijk, omdat hij gekruisigd is. Maar het feit dat hij nou exact op dit moment, op het negende uur sterft, dat is omdat hij dat zelf in de hand had. Dat is natuurlijk een wonderlijk iets. Als we daar zo over nadenken. Nou, dan vindt vervolgens, we gaan weer terug naar Lucas. De Heer Jezus, die moet, nadat hij gestorven is, moet hij dus van het kruis gehaald worden en begraven worden. De Joden willen het liefst dat dat voor de Sabbat gebeurt. Dat is de Sabbat van het Feest van de ongezuurde broden. Voor die Sabbat. Er staat in Lucas 23. vers 54, een beetje aan het eind moeten we zijn. Nou, dan kan ik, laat ik even iets eerder beginnen. Vers 49, daar staat, al zijn bekenden stonden op een afstand. Ja, ik luister. En er staat er ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van de Heer Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. Het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. Nou goed, het was de dag van de voorbereiding, dus in deze periode, dag van de voorbereiding namelijk, 14e Nissan, de voorbereiding op de grote Sabbat. Die Sabbat was groot, hè, staat er ook in een van de evangeliën. Maar in die tussentijd wordt de Heer Jezus begraven. En dat is opvallend, want dat betekent dat de Heer in het dagdeel begraven wordt. En vanaf dat moment dus in het hart van de aarde is. En nou kun je alvast een beetje denken weer aan Jona. Of tenminste wat de Heer Jezus over Jona zegt. Dat hij namelijk 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zou zijn. En de Heer Jezus zegt 3 dagen en 3 nachten. He, dus hij zegt niet 3 nachten en 3 dagen. Maar hij zegt 3 dagen en 3 nachten. Daar begint het mee. En dat zien we, want hier in dit dagdeel van Nisan de 14e, wordt hij begraven. In het graf Jozef van Arimathea daarvoor beschikbaar stelt. Vers 54, dat zegt dat dan ook. Daar staat, het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. Ja, en nou komt er een beetje een lastig gedeelte, vind ik zelf. Want er staat dan vervolgens, en ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En dan zegt vers 56, en toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed, en op de Sabbat rusten zij overeenkomstig het gebod. En dan zegt vers 1 van hoofdstuk 24, zegt, en op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf. En dan namen ze die specerijen mee. Dus vers 54 spreekt over een Sabbat. En vers 56 spreekt ook over een Sabbat. Maar je moet je wel afvragen, van is dat nou dezelfde Sabbat? Er staat in vers 56, staat voor het woordje Sabbat, staat een soort aanduidingswoord. Ja, dat kun je in je Bijbelvertaling niet terugvinden. Maar voor de diehards onder ons, dat is het Griekse woordje men. En dat betekent zoiets als inderdaad of in het bijzonder of aan de ene kant. Daarmee wordt dat woord Sabbat eigenlijk op een bepaalde manier aangewezen als iets bijzonders. Dus ja, ik denk persoonlijk dat als het hier gaat in vers 54 over de Sabbat, dat het dan gaat over deze Sabbat. Oh, wacht even, hoor. Dan moet ik even zien. Dagdeel, even kijken. Ja, oh ja. Houdt u even de hand bij Lucas 23. Dan gaan we eventjes naar Matthäus 27, wat erbij staat. Matthäus 27, en hou wat bij Lucas, hè. Er staat in vers 62, Matthäus 27, vers 62. Er staat de volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bijeen, bij Pilatus bijeen en zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel tot het graf, dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen hij is opgewekt uit de doden. Want dan zal de eerste dwaling erger zijn dan de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. En ze gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht nadat zij de steen verzegeld hadden. Nou, dit gebeurt dus, zegt vers 62, na de voorbereiding. En dat moet dus op deze dag geweest zijn, namelijk de 15e Nisan, een dag waarop ze eigenlijk niet mochten werken, maar in dit geval maakten ze daar dan toch maar een uitzondering van, hè? Want ze gingen naar Pilatus om te regelen dat er een wacht zou komen die nog 3 dagen, in ieder geval tot de 3e dag vanaf zijn dood, daar zou zijn. Je leest later, lees je ook, dat die wacht er nog is op het moment dat de Heer Jezus opstaat. In vers 4 van hoofdstuk 28, daar is de Heer Jezus opgestaan en dan staat er, de bewakers beefden van angst, werden als doden. En die bewakers die gingen vervolgens snel naar de overpriester, staat er in vers 11. Terwijl ze onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen, terwijl wij sliepen. En daar kregen ze geld voor. Vers 15, toen ze het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Dus dat is de leugen van het Sanhedrin. Dus die bewakers die werden op de 15e Nisan werden ze ter beschikking gesteld. En op de dag van de opstanding waren ze er nog. Alleen toen schrokken ze zich rot. Nou, nou gaan we wel naar de volgende plaat toe. Houdt u even iets bij Handelingen 28, want daar wil ik zo meteen even naartoe. Kijken we weer even terug in Lucas 23, vers 54. Daar gaat het dan over de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. Nou, dat is dus deze Sabbat. En die wordt op andere plaatsen ook wel genoemd de grote Sabbat. En dat is een bijzondere Sabbat, want die heeft te maken met het feest van de ongezuurde broden. Dan kom je in vers 56, kom je ook weer een Sabbat tegen. Ja, en dat lijkt, vind ik tenminste, in eerste instantie op de Sabbat die in vers 54 genoemd wordt. Maar, dat moet te maken hebben met de normale Sabbat. Dus dit is de normale week Sabbat. Van vrijdagavond 6 uur tot zaterdagavond 6 uur. Tenminste, zoals wij er dan tegenaan kijken. Ik heb er een vraagtekentje bij staan. Want ik vind dat als je het Lucas-evangelie leest, ja, dat niet helemaal duidelijk is. Maar waar het wel duidelijk is, en daarom moest u even de hand houden bij Matthäus. Want wat wel duidelijk is, is dat Matthäus 28, die zegt in vers 1, laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de 1e dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En dat begint met de woorden laat na de Sabbat. En daar staat, en daar ja, kom je toch met een probleem te zitten van je vertaling, maar daar staat letterlijk laat na de Sabbatten. Meervoud. En die sabbatten, dat kun je begrijpen als er inderdaad sprake is van een grote sabbat, de 1e dag van het feest, en de normale sabbat. En laat na die sabbatten, En dan staat er ook bij toen het licht begon te worden. Oh, dat is dus hier ongeveer. Hè? Toen kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. En engel daalde neer van de Heere. Een engel van de Heere daalde neer uit de hemel. Ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Dus broeders en zusters, die... vers 1 van Matteüs 28, die zegt dus dat de opstanding plaatsvond, als tenminste het neerdalen van de engel de opstanding van Christus is, hè? Die zegt dat die opstanding plaatsvond na de sabbatten, in het meervoud. En niet, zoals het hier staat, na de sabbat. Dus het staat er in het meervoud, dat wil ik er maar mee zeggen. En dan kom je eigenlijk wel op dit plaatje terecht. Nou, dan moet je eens kijken. Nou is de Heer Jezus hier in het graf gelegd, op dit dagdeel, dat is dag 1. Hier heb je nacht 1, hier heb je dag 2, hier heb je nacht 2, hier heb je dag 3. En dan zitten we eigenlijk nog te wachten op de derde nacht. Want er staat 3 dagen en 3 nachten. Lucas 24... Vers 1. Daar staat: en op de eerste van de week gingen ze heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die ze gereed gemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. Toen ze naar binnen gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En zij zeiden aan het einde van vers 5, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgewekt. En hij heeft het zelf gezegd, staat er in vers 7. Hij heeft dit zelf gezegd tegen u toen hij nog bij u was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Nou, dit is bijzonder. Hier staat dus op de eerste, en dan zie je staan dag, staat cursief, van de week. Zo zegt de HSV, de eerste van de week. In Matteüs 28, daar stond, even eentje terug, laat na de sabbatten. En nu komen we met Lucas 24 vers 1 op de eerste dag. Of de eerste van de week. Alleen, het woord week, daar staat in het Grieks sabbatoon en dat betekent weken. Dus in het meervoud. Dus de Heer Jezus, die staat op de eerste dag van de weken. En wat houdt dat nou in? Nou, dat houdt verband met het wekenfeest. He, want op de eerste dag na de sabbat, als de oogst klaar was, moest die eerstelingsgarven voor het aangezicht van de Heere bewogen worden. En die eerste dag, dat was de dag waarop men 7 weken moest gaan tellen. Dus daar sluit Lucas 24 vers 1 op aan, als er staat op de eerste van de weken. Want ook hier staat dus het woord week, staat in het meervoud weken, sabbatten staat er eigenlijk. En toen gingen zij vroeg in de morgen naar het graf en gingen ze kijken of ze wilden eigenlijk hem zalven met de specerijen. Alleen dat hoefde niet meer, want de Heer was opgestaan. Dus die opstanding die heeft plaatsgevonden voor dat moment. En dan moeten we toch waarschijnlijk ergens hier aan denken, aan het einde van de nacht. Toen het licht begon te worden. Nou, vlak voor 6 uur 's morgens begint het licht te worden, maar is de zon nog niet op. Daarvoor, hier moet de Heer Jezus, als ik het zo in alle bescheidenheid mag zeggen, moet hij dan opgestaan zijn. Want het wordt meteen hier al ontdekt, dat de Heer Jezus opgestaan is. Nou, dat betekent dus in het nachtdeel van de 17e Nisan. En als je dat dan zo vergelijkt, even kijken hoor. Ja, zo zie je dat dat ook precies klopt, hè? Kijk, als je vanaf hier rekent naar beneden, dit is de eerste dag en dan zeg je zegt 3 dagen en 3 nachten. Dus de eerste dag, het is de eerste, het is de tweede, het is de derde en 3 nachten. Het is de eerste nacht, het is de tweede nacht en in de derde nacht staat hij op. Waarschijnlijk aan het einde van die nacht, maar helemaal precies weten we dat niet. Hè, maar daar staat hij op. Nou, als je dat nou zet in combinatie met onze dagen... Want we weten in ieder geval dat de Sabbat, de normale Sabbat, die moet plaatsvinden van vrijdagavond 6 uur tot zaterdagavond 6 uur. Dan krijg je dit. Kijk, de Heer Jezus, als hij hier opgestaan is, dan stond hij wat ons betreft op de zondag op. Hè? Dat klopt dan gelukkig nog. Maar dat zou ook betekenen dat als je 3 dagen, 3 nachten rekent, dat de Heer op de donderdag, de 14e Nisan, dat hij op de donderdag is gekruisigd. En dan kom je, ja, dan kom je eigenlijk helemaal uit. He, dus die Emmausgangers, ja, die zijn onderweg met de Heer. En zij zeggen van, het is nu al de derde dag dat deze dingen gebeurd zijn. De overlevering, de ter dood veroordeling en de kruisiging. Het is de derde dag. Als we in Lucas 24 nog even lezen, als we dat er nog even bij nemen... Dan staat er in vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag. Dat is wel mooi dat dat er zo bij staat, want diezelfde dag, dat is namelijk vers 1, de eerste van de weken. Dus op die dag, oftewel, zeg maar even, de dag van de opstanding. Ze gingen op die dag, diezelfde dag, naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd. En waarvan de naam Emmaus was. En dan staat er in vers 21. Dat zij zeggen, wij hoopten dat hij het was. Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag. Sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden. Die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn. Ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. Dus de Heer Jezus die leeft, is opgestaan ten derde dagen of door 3 dagen heen. In ieder geval ook na 3 dagen en 3 nachten. 3 dagdelen en 3 nachtdelen. Die 3 dagen en 3 nachten hoef je dus niet te zien als een periode van exact 72 uur. Maar wel als de periode waarin die dagen in ieder geval precies geteld kunnen worden. En zoals dat op het vorige plaatje, nou ja, hier ook wel, zoals dat hier kan. En zo ja, zie je hè, dat het toch wel belangrijk is om te kijken van ja, wat zegt de Bijbel er nou over? Hè? Nogmaals, als je daar wat informatie over zoekt, dan ontdek je al heel gauw dat er in ieder geval vanuit ja, de gevestigde kerken wordt er behoorlijk tegengas gegeven. Want ja, we hebben al een keer vastgesteld dat het Goede Vrijdag is, dus dat moeten we ook zo houden, tot Sint Juttemus aan toe. En je merkt aan de andere kant ook dat er mensen zijn die eraan twijfelen, aan dat plaatje. U kent ook wel Bullinger, hè, van de Companion Bible. Ja, die komt op de woensdag als de dag van de kruisiging van de Heer Jezus. En die zegt dus dat op de Sabbat de Heer Jezus ergens op de Sabbat is opgestaan. Nou goed, ik vind persoonlijk deze mooier. Ja. Het is al de derde dag vanaf deze dingen. En ja, wat het allerbelangrijkste is, broeders en zussen, als je zo een klein beetje die hele... Ja, geschiedenis van die 3 dagen en ook wat eraan vooraf gaat als je dat allemaal een beetje doorloopt. En dan, tenminste zo vergaat dat mij wel, dan maakt dat wel weer ja, enorme indruk. Hè? Als je kijkt wat de Heer Jezus allemaal ondergaan heeft. Hij die notabene de schepper van hemel en aarde is. Tenminste, God heeft in hem alles geschapen en door hem heen alles geschapen. En dat hij de tegenspraak van zondaren verdragen heeft. En dat hij zijn leven gegeven heeft. Dat hij moest leren wat het betekent om de zoon te zijn. Dat heeft te maken met de hof van Gethsemane, wat zijn strijd daar. Dat hij daar ook verhoord is uit zijn angst. En hoe hij vervolgens zonder enige angst gedaan heeft wat gedaan moest worden. En uiteindelijk ook zelf alles in handen had. Hij legde zijn leven af en hij had ook macht, dat had hij al gezegd, om het leven weer op te nemen. En zo mogen we weten dat onze Heer leeft. En zo is het. Nou, tot zover.
Wat mij opvalt is dat we heel snel gaan veroordelen. Van 6 uur 's morgens, dat leven niet meer.
Ja. Ja, dat hebben ze inderdaad snel. Je kunt uit het Johannes-evangelie. Even zien. Hier, hè? Hier heb je die eigenlijk. Nog eerder. Oh ja, natuurlijk. Ja. Deze. Ja? Ja, nou ja, weet je, het komt erop neer in ieder geval dat de Heer Jezus. Dat die veroordeling. Ja. Maar je kunt uit een van de evangeliën opmaken dat die veroordeling al hier aan het beginnen was. Dus echt in de nacht.
Oh ja, nog
dat is nog snel. Ja. Maar ja, weet je, dat merk je ook wel. Ze wilden het gauw geregeld hebben, want het was feesttijd. We moeten wel ons feest kunnen vieren. Hè? En kijk, wat daar allemaal gebeurt is vervulling van wat je in Leviticus 23 allemaal al voorzegd ziet. En die vervulling, dat is de kant van de Heer. Het zijn mijn feesttijden, zegt de Heer. Maar als je in het Nieuwe Testament bent gekomen, dan lees je heel vaak, of dan lees je in ieder geval niet meer over de feesten van de Heer. Maar dan staat er het feest van de Joden. Pascha was aangebroken, bijvoorbeeld. Of er was een ander feest van de Joden. Het waren niet meer de feesten van de Heer. Dus de vervulling, die is in ieder geval van de Heer. En het gebeurt te midden van zijn eigen volk. Zoals ook die feesten oorspronkelijk gegeven waren aan het eigen volk.
Je zei van het moment dat Jezus stierf nogal vroeg. Daar waren ze niet zo gewend. Het zal langer, normaal duurde het langer. Je zegt van dat Jezus die heeft het zelf beïnvloed, heeft het zelf bewerkstelligd.
Ja.
Waar staat dat? Hoe kom je daarbij?
Nou, wat het eerste betreft. Even kijken hoor.
Want daar had ik nog nooit gehoord. Dat daar met
ja, snap ik hoor. Het is trouwens wel mooi dat niet alleen Jozef van Arimathea, maar dat ook nog Nicodemus erbij is. Hè? Die ook het lichaam wil zalven. Wat het eerste betreft wat je zegt over Pilatus, dat staat in Markus 15. Daar staat vanaf vers 42. Staat daar beschreven. Toen het al avond geworden was. En omdat het de voorbereiding op het Pascha was. Dat is de voorsabbat. Kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En dan staat er, en Pilatus verwonderde zich erover dat hij al gestorven was. En dat is dat. Maar goed, hij laat het nog even checken door de hoofdman, staat erbij. En toen hij vernomen had van de hoofdman dat de Heer inderdaad dood was, toen schonk hij Jozef het lichaam. Dus hij verwonderde zich erover, dus het was niet normaal dat het op dat moment al plaats heeft gevonden. Nou, zoals ik zei, de kruisiging en alle ellende die daarbij hoort, is natuurlijk het middel geweest het klinkt een beetje banaal als ik het zo zeg, maar om ervoor te zorgen dat de Heer Jezus zou sterven. Dat is aan de ene kant. Maar de andere kant is dat de Heer Jezus zelf zegt, ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht om het leven weer te nemen. En juist omdat het exact zo op die gezette tijden gebeurt,
3 uur kruisiging, 12 uur donker, 3 uur 's middags, of 9 uur kruisiging, 12 uur donker en 3 uur 's middags sterft de Heer Jezus. Ja, daar kun je aan zien dat hij inderdaad zelf zijn leven gegeven heeft. Ja, dat staat er ook. Maar
hij zegt van, het is volbracht. En dan staat er achter, Jezus gaf de geest over. Ja, dat staat ook aan 46.
Ja. Ja, dat is ook, ik zal even kijken of ik die vinden kan. Ja, bijvoorbeeld Johannes 19. Dat sluit aan bij wat je noemde net uit Lucas 23, maar Johannes 19 bijvoorbeeld. Dat is ook op het moment dat de Heer Jezus aan het kruishout hangt. En dan staat er vers 28. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was. Nou, daar zie je dat ook al nou aan, hè. Dus hij wist dat alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond een kruik vol zure wijn, ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyzopstengel, brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. En dat is weer Lucas 23, dat hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nou, dat is bijvoorbeeld ook zo'n tekst. Of dat bedoelde Julian waarschijnlijk ook. Dus dat de Heer zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus waaruit je dus ook op kunt maken dat de Heer zelf dat doet. En ergens in het Johannes, maar dat heb ik even niet paraat, maar daar staat ook dat de Heer Jezus zegt, van ik heb macht om het leven af te leggen en het weer te nemen. En Bertus, die had Johannes 10 gevonden. Ja. Oh ja. Ja, daar staat, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen.
Ja.
In Johannes 10, vers 17 en 18. Dus ja, hoe het ook went of keert, maar hè, wat je, als je dit allemaal zo bij elkaar voegt, dan kom je er toch wel achter dat het de Heer Jezus zelf is geweest. Die zijn leven afgelegd heeft en zijn geest, levensgeest, in de handen van de Vader bevolen heeft. En zo het verlossingswerk tot een einde heeft gebracht. Want ja, hij wist op een gegeven moment, het is volbracht. Oh. Dus.
Wordt de Pascha verwijst naar de uittocht van Egypte.
Ja.
Maar in die tijd was er natuurlijk nog geen vezel.
Nee.
Dat in de Leviticus gekomen.
Ja. Ja. Ja, dat klopt. Maar er werd wel al meteen bij de uittocht werd er gezegd dat dat feest gevierd moest worden. Er staat bijvoorbeeld Exodus 12 vers 14, er staat over die dag van het Pascha. Dan staat er, deze dag moet voor u een gedenkteken worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heer. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Dus daar vind je dat op zich wel terug. En dat Pascha-feest staat voor de verlossing door het bloed. En dat is eigenlijk de basis van de rest van de feesten. En de verlossing door het bloed, dat betekent voor ons de vergeving van onze zonden. En dat is de basis voor de rest van het feest dat we mogen vieren. Yes? Nou, dan gaan we de Heer danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, voor deze avond waarin we zo bij elkaar mochten zijn en samen ook weer na mochten denken over de dingen uit uw woord en zo heel in het bijzonder, Heer, over het moment dat zo direct te maken heeft met uw lijden en sterven, het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, dat we dat allemaal mogen geloven, Heer, dat wij in de positie gesteld zijn dat we geloven dat het waar is wat u zegt over deze dingen. En Heer, zo mogen we dat ook heel persoonlijk weten. Heer, dat we weten dat het waar is dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Heer, dat we daardoor een nieuw leven hebben ontvangen, omdat hij opgestaan is uit de dood. En Heer, wat is het eigenlijk geweldig dat we u zo mogen kennen. Heer, als, als degene die zich over ons ontfermd heeft. Heren, die door het verlossingswerk van onze Heer Jezus, heren, ja, die volkomen verlossing, dat volkomen heil tot stand gebracht heeft. Dank u wel, heren, dat we ja, daar ook uit leven mogen. Dat we ons ook mogen realiseren, heren, dat ja, het u in die zin alles gekost heeft, heren, om die weg van verlossing te gaan. En dat we ons ook mogen realiseren dat we ja, met blijdschap verder mogen. Heren, uit dankbaarheid voor alles wat u tot stand gebracht hebt in hem. En Heer, wat is het geweldig om te mogen weten dat wij niet alleen een heiland hebben die is gestorven aan het kruis, maar dat we ook een heiland hebben waarvan we weten dat hij leeft. En daar loven en prijzen we u voor en daar danken we u voor. En Vader, zo willen we elkaar, heren, aan ja, die ontferming, de ontferming van u toevertrouwen en danken u dat u zo in alles voor ons zorgt en in alles ons nabij bent. Amen. Amen.